onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heer, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zetten we gemeente de dienst voort met de tiende vers van Psalm 147. Hij gaf aan Jacob zijn wetten, deed Israël op zijn woorden letten. En wat er verder volgt. Mee ook deze middag in gemeenschap met de kerk van alle plaatsen en alle tijden belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof door in te stemmen met de apostolische geloofsbelijdenis. En daarna komt de schriftlezing tot ons uit Exodus 19 vers 16 tot en met hoofdstuk 20 vers 3 en vervolgens uit Matthäus 5 vers 17 tot en met 26. Als schriftlezing wordt u genoemd Exodus 19 vers 16 tot en met hoofdstuk 20, derde vers, en Matthäus 5, vers 17 tot en met 26, na de geloofsbelijdenis.
En een ieder spreken in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Dan gaan wij lezen in Exodus 19 bij vers 16. En het geschiedde ten derde dagen, toen het morgen was, dat er op de berg donderen en bliksemen waren, en een zware wolk en het geluid eener zeer sterke bazuin, zodat al het volk verschrikte dat in het leger was. En Mozes leidde het volk uit het leger goden tegemoet, en ze stonden aan het onderste van de berg. En de ganse berg Sinaï rookte, omdat de Heere op dezelfde nederkwam in vuur. En zijn rook ging op als de rook van een oven, en de ganse berg beefde zeer. Toen het geluid der bezuin gaande was en zeer sterk werd, sprak Mozes, en God antwoordde hem met een stem. Als de Heere nedergekomen was op de berg Sinaï, op de spits des bergs, zo riep de Heere Mozes op de spits des bergs, en Mozes klom op. En de Heere zei tot Mozes: ga af, betuig dit volk dat zij niet doorbreken tot de Heere, om te zien en velen van hen vallen. Daartoe zullen ook de priesters die tot de Heere naderen zich heiligen, dat de Heere niet tegen hen uitbreken. Toen zeide Mozes tot de Heere: het volk zal op de berg Sinaï niet kunnen klimmen, want gij hebt ons betuigd, zeggen de bepaalde berg en heilig hem. De Heere dan zei tot hem: ga heen, klim af, daarna zult gij en Aaron met u opklimmen, doch dat de priesters en het volk niet doorbreken om op te klimmen tot de Heere, dat hij tegen hen niet uitbreken. Toen klom Mozes af tot het volk en zeide het hun aan. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En dan vervolgen wij in Matthäus 5, bij vers 17. Meent niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden. Ik ben niet gekomen om die te ontbinden, maar te vervullen. Want voorwaar, zeg ik u, totdat de hemel en de aarde voorbij gaan, zal er niet één jota, nog één titel van de wet voorbij gaan, totdat het alles zal zijn geschied. Zo wie dan één van deze minste geboden zal ontbonden en de mensen alzo zal geleerd hebben, die zal de minste genaamd worden in het koninkrijk der hemelen. Maar zo wie dezelfde zal gedaan en geleerd hebben, die zal groot genaamd worden in het koninkrijk der hemelen. Want ik zeg u, tenzij uw gerechtigheid overvloediger zij dan der schriftgeleerden en der fariseeën, dat gij in het koninkrijk der hemelen geenszins zult ingaan. Gij hebt gehoord dat tot de oude gezegd is: gij zult niet doden, maar zo wie doodt, die zal strafbaar zijn door het gericht. Doch ik zeg u, zo wie ten onrechte op zijn broeder toornig is, die zal strafbaar zijn door het gericht. En wie tot zijn broeder zegt raka, die zal strafbaar zijn door de grote raad. Maar wie zegt gij dwaas, die zal strafbaar zijn door het helse vuur. Zo gij dan uw gave zult op het altaar offeren en al daar gedachtig wordt dat uw broeder iets tegen u heeft, laat daar uw gave voor het altaar en ga heen, verzoen u eerst met uw broeder en kom dan en offer uw gave. Wees haastiglijk welgezind jegens uw wederpartij, terwijl gij nog met hem op de weg zijt, opdat de wederpartij niet misschien u de rechter overleveren, en de rechter u de dienaar overleveren, en gij in de gevangenis geworpen wordt. Voorwaar, ik zeg u, gij zult daar geenszins uitkomen, totdat gij de laatste penning zult betaald hebben. Tot zover de schriftlezing.
Op de gelezen schriftgedeelte en veel andere gedeelten van Gods woord is gegrond het onderwijs van de catechismus dat voor deze middag tot ons komt vanuit het eerste gedeelte van zondag 34. En we willen dat gedeelte nog met elkaar lezen. Zondag 34 en daarvan de vragen 92 en 93. Daar wordt gevraagd: hoe luidt de wet des Heren? En het antwoord: God sprak al deze woorden: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Het eerste gebod: gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod: gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Het derde gebod: gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod: gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Het vijfde gebod: eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Het zesde gebod: gij zult niet doodslaan. Het zevende gebod: gij zult niet echt breken. Het achtste gebod: gij zult niet stelen. Het negende gebod: gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Het tiende gebod: gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. En dan vraag 93... hoe worden deze 10 geboden gedeeld? En het antwoord: in 2 tafelen, waarvan de eerste leert hoe wij ons jegens God zullen houden, en de andere wat wij onze naaste schuldig zijn. Tot zover het eerste gedeelte van zondag 34. We willen nu eerst het aangezicht van de Heere zoeken. We denken daarbij ook aan broeder Scheffers, die vanmorgen onwel werd en even in het ziekenhuis is geweest ter observatie, maar die inmiddels alweer naar huis mocht terugkeren en met wie het zover gezien kan worden mocht meevallen. Zoeken we het aangezicht van de Heere. Heere, zo komen wij aan de middag van deze uw dag tot u. Laat het geen gewoonte alleen zijn, Heere, dat we onder uw woord mogen komen. Maar geeft u in ons hart de dorst waar de dichter van de 42e psalm van heeft gezongen: ja, mijn ziel dorst naar de Heere. God des levens, ach wanneer zal ik naderen voor uw ogen? Heere, wil u aan ons denken zoals u ons hier hebt gebracht, of zoals we meeluisteren vanuit onze woning of vanuit het ziekenhuis, vanuit het verzorgingshuis of een andere plaats. U weet er ook van wanneer we verhinderd zijn om de gang naar uw huis te maken. En wij bidden, Heere, wil u deze middag als de grote leermeester onder ons komen. We hebben een gedeelte gelezen uit het leerboek van de kerk, gegrond op uw heilig woord. Maar Heere, bij dat leerboek is zo onmisbaar nodig de grote leermeester, die niet alleen door zijn woord, maar ook door zijn geest kan en wil onderwijzen. En Heere, laat het dan heel duidelijk voor ons mogen worden onder welke omstandigheden u de wet gegeven hebt en wat dat tot ons te zeggen heeft, wat voor boodschap daarin ligt voor jongeren en ouderen vandaag. Geef dat duidelijk mag worden wat de bedoeling is van uw heilige wet, waartoe u die wet laat klinken in onze oren, zondag in, zondag uit. En Heere, wilt u de wet krachtig preken, ook tot ons. Wij bidden zo om een zegen bij het spreken en bij het luisteren. Er zou veel kunnen zijn wat ons hinderen kan. Heere, wil u het genadig wegnemen. Afleidende gedachten, zorgen die er kunnen zijn, de moeite van allerlei lichaamsgebreken en pijn die zich laten gevoelen. Ziekte, zorg. Heere, neem het een ogenblik van ons af. En laten we boven alles mogen luisteren tot onze zaligheid. We bidden, Heere, voor onze broeder Scheffers, die deze morgen onwel werd. Hij moest naar het ziekenhuis. En zover duidelijk is en zover tot nog toe gezien kon worden, mocht het meevallen. Past om uw naam daarvoor te danken en te erkennen. En wij bidden, Heere, of u uw bewarende en zorgende handen wil uitbreiden over onze oude broeder. En of u hem wil geven wat nodig is bij het ouder worden in de levensavond. Heere, maakt u het licht. En geeft u dat hij zich mag verblijden in u. Ook als hij deze middag meeluistert, wil u hem opzoeken op de plaats waar hij is en wil u spreken tot zijn hart. Wees met hem, maar ook met de kinderen en de kleinkinderen. Als het gebeuren van deze morgen toch ook een schrik is geweest, Heere, dat we ook die dingen voor u de Heere mogen verwerken en in uw hand mogen geven. We bidden of u wil zijn met de andere zieken van de gemeente. Opnieuw dragen we ze aan u op. Heere, in deze tijden weten we ook niet goed wie er bijzonder kwetsbaar is en wie niet. En uw woord leert dat wij allen kwetsbaar zijn en broos. En daarom bidden we voor een ieder van ons, voor de jongeren en voor de ouderen. Voor degenen die op dit moment aan huis gebonden zijn en voor degenen in de kerk. Voor degenen die ziek zijn en degenen die voor het oog gezond zijn. Wil u ons behoeden en wil u ons beschermen en bewaren. En boven alles, Heere, laten we ook in deze dagen u mogen zoeken. We bidden, Heere, voor degene die het juist in deze tijd van het jaar, waarin de dagen korter worden en het sneller donker is, ook op allerlei wijze moeilijk kunnen hebben. Omdat ze de eenzaamheid meer ervaren, of omdat de somberheid meer op hen drukken kan. Heere, helpt u ze. Zegent u behandelingen, medicijnen, gesprekken, als we die volgen. En Heere, boven alles bidden wij van u, of u het licht van uw genade in ons leven wil geven. Dan zou het zo kunnen zijn dat het wat de omstandigheden betreft lichamelijk of psychisch donker kan zijn. Maar als u daarin en daardoorheen geestelijk uw licht schenkt, wat maakt dat alles anders? Heere, wilt u dat schenken? Wees met onze jonge mensen. We bidden u voor hen in deze wereld, met alle verwarring en alle vragen. Heere, laten hun voeten gericht mogen worden in de sporen van uw woord en van uw wet. We hebben het vanmiddag zo ontroerend gezongen. Hij leerde ze in zijn wegen wandelen. Zo wou hij met geen volken handelen. En Heere, wij bidden, wil dat ook doen met onze jongeren. Ja, met een ieder van ons. Leer ons in uw wegen te wandelen. Heere, spreekt u door uw woord en geest in de harten en in de levens van onze jonge mensen. Geeft u dat ze te midden van alles wat onzeker en onvast is, en daar wordt toch onze opgroeiende generatie nadrukkelijk aan herinnerd in deze tijd, mogen zoeken naar dat enige houvast voor tijd en eeuwigheid. Heere, wij bidden of u wil zijn met het kerkelijke leven, ook als de klas is aanstaande donderdag hoop te vergaderen. Wil u alles schenken wat nodig is in de vergadering? Heere, wij bidden of u zich ontfermen wil over alle moeite en zorgen die er ook kerkelijk zijn. Geef ons dat we teruggebracht worden tot u. Wil u dat zelf doen, Heere? Zoals de dichter het eenmaal bad, herdenk de trouw voorheen aan ons betoond. Wil u zo ook aan uw trouw denken? En wil u zijn ook met deze wereld in nood? We horen aangrijpende en vreselijke berichten uit Wit-Rusland, waar zoveel vluchtelingen bijeengepakt zich bevinden in groot gevaar. Heere, ontferm u zich over een wereld die bloedt uit zoveel wonden. En geeft u ons een bewogen hart. En geef ook dat onze hand mag doen wat ze vindt om te doen. Om de naaste in nood, veraf, maar ook dichtbij, in deze grote stad en in de plaatsen eromheen, om te doen wat onze hand vindt om te doen. Heere, zegent u alle die in de hulpverlening werkzaam zijn. En in deze onrustige wereld en in deze stad die opgeschud is door allerlei onrust, ook in de achterliggende dagen, bidden we u ook voor de hulpdiensten. Voor de mensen die werkzaam zijn bij de politie of bij de recherche. En die zich bezighouden met de omstandigheden. Heere, wil u hen wijsheid en kracht geven. En laten ze hun werk mogen doen in de vreze van uw naam. Dat bidden we u ook voor degenen die in de gezondheidszorg werkzaam zijn. En die we al vaak aan u hebben opgedragen. Maar mogen we dat ook nu doen? Zoveel komt er op hen af. Zoveel aangrijpende omstandigheden zien ze voor hun ogen gebeuren. Heere, wil u zich ontfermen en wil u kracht en moed en sterkte geven en uw genade niet onthouden. We bidden voor onze gemeente of u ons bewaren wil bij uw woord. En Heere, laat uw werk onder ons gezien mogen worden. Bewaar ons overal waarvoor wij bewaard moeten worden. Voor dwaring, voor verdeeldheid, voor oppervlakkigheid, voor dode rechtzinnigheid. Heere, geef dat we uw woord mogen bewaren. En dat dat niet een zaak is van ons verstand alleen, maar boven alles van ons hart. Zegen de ambtelijke werkzaamheden, de bezoeken, de catechisatie, de Augustinusavond. Maar zegen ook de verenigingen en de zondagsschool. En alle die daar hun krachten aan mogen geven. Heere, we leggen onze gebeden deze middag voor u neer. En even goed als we dat altijd hebben te doen, past het om ook deze middag onze onwaardigheid en onze schuld voor u te belijden. Want Heere, als wij tot u bidden en onze armoede en onze nood aan u bekendmaken, dan is er niets bij ons waarom u ons zou kunnen verhoren als we zien op onszelf. Wie wij ook zijn, Heere, er is zoveel waarmee wij ons uw zegen onwaardig gemaakt hebben. En daarom bidden we, zie uw eigen lieve Zoon en zie zijn werk. Zie zijn doorboorde handen, die hij ook in deze ogenblikken naar u, zijn Vader, uitbreidt. En Heere, schenk ons een onverdiende, maar onmisbare zegen, vanuit die zegenende, vanuit die doorboorde, vanuit die alles verworven hebbende handen. Hoor ons, om Christus wil alleen. Amen. We zingen ter voorbereiding op de prediking van de 119e psalm en daarvan het 49ste vers. Hoe lief heb ik uw wet, het is mijn doel de ganse dag haar ijverig te betrachten. Dat is allereerst, gemeente, een woord van Christus. En de Heere geven dat het door genade ook ons woord mag zijn of worden. 119, 49. Collecten van deze zondag zijn bestemd voor de eredienst, voor onderhoud, kerk en pastorie en voor algemene kostenkerk. Op later moment hebt u gelegenheid uw gaven over te maken. De Heere zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, van alle gedeelten in de Bijbel is er denk ik niet een gedeelte dat zo vaak gelezen wordt in de kerkdienst als de wet van God. Iedere zondagmorgen wordt die wet weer voorgelezen. En dat onderstreept al iets van het belang van dat Bijbelgedeelte, het belang van de wet des Heren. En als we vanuit die gedachte terug gaan lezen in Gods woord, dan valt het ons ook op dat we, als we luisteren naar de woorden van Gods wet, te maken hebben met een heel bijzonder gedeelte. Een gedeelte van Gods woord dat door de Heere zelf onder de tekenen van zijn majesteit en heiligheid is afgekondigd vanaf de berg Sinaï. Een gedeelte dat door de Heere zelf met zijn eigen vinger geschreven is in twee stenen tafelen. En dat niet één keer, maar twee keer. En die twee stenen tafelen, nadat de wet van de Heere daarin geschreven is, ze moesten op de allerheiligste plaats bewaard worden. In de heilige ark van God, onder het verzoendeksel. En om nog één overweging te noemen waaruit blijkt hoe belangrijk de wet van de Heer is. En dat is trouwens ook belangrijk in onze tijd. Waarin we misschien in onze tijd iets minder dan een jaar of 10, 20 geleden. Maar waarin we toch wel vaak de gedachte kunnen horen nog. De wet, ja dat is iets van het Oude Testament. En de wet heeft afgedaan. Het gaat niet zozeer meer om de wet. Maar het gaat om, ja waarom eigenlijk dan wel? Want als u in het Nieuwe Testament leest, en u neemt de brieven van Paulus, en u leest daarvan de tweede gedeelte, u weet wellicht, de brieven van Paulus hebben doorgaans een eerste helft, die bestaat uit het leerstellige gedeelte, waarin de apostel de leer van de zaligheid uiteenzet, en dan een tweede gedeelte dat veel praktischer is, dat ingaat op de vraag hoe een christen heeft te leven in deze wereld. Maar als u dat tweede gedeelte van de brieven van Paulus leest, dan ziet u hoe de apostel op verschillende plaatsen daarin de wet van de Heere soms gebod na gebod volgt en aanhoudt. En in zijn eigen woorden en de dingen toespitsend op zijn tijd, geleid door de Heilige Geest, hoe hij die wet van de Heere als het ware weer ter sprake brengt en herhaalt. We hebben inderdaad te maken met een heel belangrijk gedeelte uit Gods woord. En daarom is het goed dat er in de catechismus veel aandacht wordt besteed aan Gods heilige wet. Daarom is het ook goed dat als de Heer het ons geeft, we de komende 10 keer zo ongeveer, of nog wat meer, als we dat van de Heere krijgen, stilstaan bij de afzonderlijke geboden van God en wat die geboden tot ons te zeggen hebben. Maar voordat we dat doen, willen we deze middag met Gods hulp eerst stilstaan bij Gods wet in het algemeen. En daarom schreven we bij het eerste gedeelte van zondag 34 en boven de preek van deze middag, voordat we gaan luisteren naar de 10 geboden. Voordat we gaan luisteren naar de 10 geboden. En dan letten we op 3 dingen. Allereerst de ene wetgever. In de tweede plaats de twee tafelen. En tenslotte de 3 bedoelingen van de wet. Allereerst de ene wetgever. Dan letten we er even op vanuit Exodus 19 en 20 in wat voor verband de Heere zijn wet gegeven heeft. Wij lezen de verzen van de wet eigenlijk altijd wat geïsoleerd, maar daar gaat een gedeelte aan vooraf. Daar volgt trouwens ook een gedeelte op. Wat is het verband precies? En vooral, wat heeft dat ons te zeggen? In de tweede plaats de twee tafelen. Er wordt in de catechismus gevraagd hoe de wet van de Heere is ingedeeld. En dan luidt het antwoord in twee tafelen, antwoord 93. Waarvan de eerste leert hoe wij ons jegens God zullen houden. De andere wat wij onze naasten schuldig zijn. We denken dan even in grote lijn na over de indeling van Gods wet. En in de derde plaats stellen we ons de vraag, wat zijn Gods bedoelingen met de wet, als hij die wet laat klinken? We zouden het ook heel praktisch zo kunnen zeggen. Wat is er nu de bedoeling van dat wij zondag in, zondag uit Gods wet horen voorlezen? Dat die wet in onze oren klinkt. Wat beoogt, met eerbied gesproken, de Heere daar nu mee? En hoe zullen wij die wet moeten aanhoren tot ons nut? Allereerst dus de ene wetgever. En ik zei u al, dan gaan wij terug naar de manier waarop de Heere de wet gegeven heeft aan het volk Israël. We hebben dat deze middag gelezen, hoe het volk vanuit Egypte gebracht is door de woestijn aan de voet van de Horeb. En De Heere heeft daar aangekondigd dat het volk van Israël zich moet voorbereiden op een heel bijzondere verschijning van God aan het volk. 3 dagen lang moest het volk zich daarop voorbereiden. Ze moesten hun kleren wassen, zo staat er in de Bijbel. Mannen en vrouwen mochten geen omgang met elkaar hebben. Met de bedoeling dat ze zich als het ware helemaal zouden richten op het woord van God dat tot hen zou komen. En dan, na die 3 dagen van voorbereiding, geeft de Heere vanaf de Sinaï zijn wet. En de Heere doet dat, zoals al gezegd, onder de tekenen van zijn majesteit. Als wij daar hadden gestaan, jonge mensen, dan hadden we, denk ik, gebeefd en we waren diep onder de indruk geweest van al datgene wat daar te horen en te zien was. Want het is zo dat als het volk daar in de woestijn aan de voet van het gebergte is, dat er een onweer losbarst boven de berg Sinaï. Dat de donder rolt en weer kaatst. Dat de bliksemschichten door de lucht flitsen. Dat de donkere wolken zich boven de berg samenpakken. En dat te midden van al die indrukwekkende geluiden het gebergte beeft. En dat dwars door dat alles heen het geluid klinkt, het aanhoudende geluid van een bazuin. Zo stond het in Exodus 19, vers 16. Dat er op de berg donderen en bliksemen waren en een zware wolk en het geluid van een zeer sterke bazuin. Dat zijn dus hele indrukwekkende geluiden geweest. Dat is iets geweest wat bij het volk van Israël de reactie van vrees opriep. Zo staat het ook aan het slot van vers 16. Zodat al het volk verschrikte dat in het leger was. En we vragen ons deze middag allereerst maar af, waarom doet de Heere dat zo? Als hij zijn wet geeft, waarom dan eerst die tekenen van zijn majesteit en van zijn heiligheid en van zijn macht, zodat het volk daar beeft en siddert en eigenlijk niet dichterbij durft te komen, zodat Mozes ze moet brengen aan de voet van de Sinaï. Ze mogen trouwens ook niet te dichtbij komen, dat lezen we dan verderop. Maar waarom doet de Heere dat zo? Zou het niet zijn, gemeente, om het volk van Israël diepe eerbied in te boezemen voor zijn wet? Meer nog, diepe eerbied in te boezemen voor hem als de grote wetgever. Dat is de bedoeling geweest van de Heere. Dat het volk die woorden, ja, niet zo zou aanhoren zoals wij misschien veel te vaak de wet van God aanhoren. Dan laten we die bekende woorden die we waarschijnlijk wel bijkans uit ons hoofd kennen. Maar dan laten we die bekende woorden weer over ons heen kabbelen. En misschien suffen we wat weg onder die woorden. Maar toen de Heere de wet gaf, beefde het volk, vreesde het volk. De bedoeling van de Heere was om een diepe eerbied te wekken in de harten van de mensen. En als dat toen was, zou dat nu anders zijn? Zou de Heere het ook niet als zijn heilige bedoeling hebben om deze tijd en deze zondagen die wij krijgen ons zijn wet te laten horen, opdat die wet ons heilige en eerbiedige gedachten en een diep ontzag voor hem geeft? Kijk, dat stelt ons, u en mij, voor een heel praktische vraag. Als u hier in de kerk zit en ik zit hier op de stoel, op de preekstoel, en we luisteren naar de wet die voorgelezen wordt, maar hoe horen we die wet aan? Wat zijn we? En het is een zegen als het anders is in uw leven, dankt de Heere maar voor. Als dat zo is, maar wat zijn we vaak toch oppervlakkig in het luisteren naar de wet van God. Wat kunnen we die woorden zo makkelijk en zo vaak ook zonder eerbied en zonder ontzag aanhoren? Is er niet reden om te vragen, Heere, geeft u mij eerbied en diep ontzag? Is er niet reden om met de bereming van de 10 geboden het onszelf ook voor te houden? Mijn ziel, herdenk met heilig beven hoe God met majesteit bekleed zijn wet op Horeb heeft gegeven, waar hij deze woorden horen deed. God geeft zijn wetten, dat is het eerste wat we vanmiddag zo hebben opgediept vanuit Exodus 19. God geeft zijn wet in majesteit. En dat mogen we nooit vergeten. Er is ook maar één manier waarop we werkelijk met vrucht en met zegen kunnen luisteren naar Gods wet. En dat is als er in onze harten diep ontzag en diepe eerbied is voor het woord en voor de wet van God. Maar God geeft zijn wet ook, en dat is nog een tweede element, in zijn genade. Dat ook. Ook al beefde het volk toen ze deze wet hoorden, toch zouden we kunnen zeggen dat er genade is in de gave van de wet aan mensenkinderen. En daarvoor denk ik heel bijzonder aan wat Guido de Bres schrijft in de geloofsbelijdenis. In artikel 3, ik heb die zin nog niet zo lang geleden een keer aangehaald toen het over koning Jojakim ging, die Gods geschreven woord in het haardvuur wierp. Maar als het over de wet gaat en over het geschreven woord van God gaat, dan zegt Guido de Bree in artikel 3 dat God door een bijzondere zorg die hij voor ons en onze zaligheid draagt, zelf met zijn vinger de 2 tafelen der wet geschreven heeft. Dus waarom heeft de Heere de wet geschreven en waarom heeft de Heere de wet gegeven? Dat is ook, zegt onze belijdenis op grond van de schrift, daarmee worden wat Bijbelse lijnen samengevat, dat is vanuit een bijzondere zorg voor onze zaligheid. God geeft zijn wet ook in zijn genade. Hoe de Heere dat bedoelt, daar moeten we dan straks nog bijzonder aandacht aan geven natuurlijk. Want de vraag is, wat is dan precies die genade waarmee de Heere zijn wet geeft, als die wet ons ook veroordeelt en schuldig stelt? Maar daarover straks nog meer. God geeft zijn wet in majesteit, God geeft zijn wet in genadige zorg voor de zaligheid van mensen. Laten we ook dat bedenken. Nog een keer, heel praktisch naar de zondagmorgen. Als wij de wet van de Heere horen, dan mogen we behalve dat we moeten bidden om een eerbiedig hart en om ontzag voor de Heere in ons hart, ook nooit vergeten dat die woorden zondag in, zondag uit worden voorgelezen vanuit een bijzondere zorg voor uw en mijn zaligheid. En dan het derde wat we kunnen zeggen over de manier waarop God zijn wet geeft. En dat is het laatste in onze eerste gedachte. God geeft zijn wet ook in grote langmoedigheid. Dat weten we wel wanneer we de geschiedenis even voor ons halen van hoe het met die wet vervolgens gegaan is. De Heer had die wet afgekondigd, uitgesproken. Die wet had geklonken in de oren van de mensen van Israël. En toen heeft de Heer Mozes ontboden om naar hem op te stijgen op de spits van de Sinaï. En daar heeft de Heere Mozes die 2 stenen tafelen gegeven met de wet daarin geschreven. En toen is Mozes met die 2 tafelen, een soort grote stenen platen, aan beide kanten beschreven. Toen is Mozes met die 2 stenen platen de berg afgegaan. En de Heere heeft zijn voet bewaard en hij is veilig gekomen op de plaats waar hij het volk zag. En wat zag hij toen? Dat volk een gouden kalf had gemaakt en dat ze daaromheen dansten. Dit zijn de goden Israël die u uit Egypteland hebben opgevoerd, had Aaron gezegd. En als Mozes dat ziet en de klank van het tweede gebod echoot als het ware nog na in zijn oren en boven alles in zijn hart. Gij zult u geen gesneden beeld maken. Als Mozes dat ziet, dan werpt hij die twee stenen tafelen stuk op de rotsen. Niet allereerst in een zondige drift of verontwaardiging, maar om duidelijk te maken aan het volk: u hebt het verbond met God verbroken. Zoals deze stenen tafelen aan stukken gebroken zijn, zo heb u het verbond verbroken. En dan roept de Heere, en ik ga voorbij aan heel veel andere dingen in die geschiedenis, maar dan roept de Heere Mozes na zekere tijd terug. En wat doet de Heere dan? En dan zijn we bij dat woord langmoedigheid, zijn grote geduld. Dan schrijft de Heere opnieuw die wet in stenen tafelen. Ziet u hoe de wetgeving eigenlijk al getuigenis aflegt van het grote geduld wat de Heere heeft met wetsovertreders. Dat de Heere die wet gaf, dat de Heere die wet opnieuw gaf. En is dat ook nog niet een lijn die we kunnen trekken naar de praktijk en naar het leven van ons vandaag? Als de Heere zijn wet laat klinken, iedere zondag weer, is dat ook niet in zijn grote geduld? Zouden we zo dat moment dat de ouderling hier achter het katheder staat en de wet voorleest, zouden we zo de wetslezing ook niet moeten zien? Als een monument van de grote langmoedigheid van het geduld van God. Dat de Heere nog tot wetsverbrekers en tot verbondsbrekers komt en dat die toch die wet weer wil laten klinken. In zijn heiligheid, in zijn genade en in zijn grote geduld. Zo heeft God de wet gegeven. En dat is het eerste wat onze aandacht vroeg. De ene wetgever. We komen bij onze tweede gedachte. De twee tafelen. En u begrijpt, dan sla ik vraag en antwoord 92 over. De inhoud van die 10 geboden komt in het vervolg nadrukkelijk aan de orde, stukje voor stukje. Maar dan gaan we naar vraag en antwoord 93. Waar wordt gevraagd, hoe worden deze 10 geboden gedeeld, ingedeeld? En het antwoord is, in twee tafelen. Er staan tekstverwijzingen bij en het valt inderdaad op dat de Bijbel er verschillende keren nadruk op legt dat de wet van de Heere geschreven is op twee tafelen, op twee grote stenen platen. Ik zei u al, de voor- en de achterkant beschreven, zo moeten we het ons voorstellen. En ook, dat is belangrijk, helemaal volgeschreven. Er was dus op die stenen tafelen geen stukje meer over. De bedoeling daarvan is dat de Heere ermee wilde zeggen dat er niets aan die wet van God moest worden toegevoegd en mocht worden toegevoegd. De 10 geboden geven volmaakt uitdrukking aan zijn wil als de grote wetgever. Twee stenen tafelen. En hoe wordt de wet dan ingedeeld? Wat willen die twee tafelen dan zeggen? Antwoord 93 zegt, waarvan de eerste leert hoe wij ons jegens God zullen houden. En de tweede tafel leert wat wij onze naaste schuldig zijn. Als u de wet in zondag 34 en de woorden van de wet er zo even bij neemt, dan kunt u het zo met me nagaan. Inderdaad, de eerste tafel gaat over wat wij God schuldig zijn. De liefde tot God. Kijkt u maar het eerste gebod, daar gaat het over de dienst aan de ene ware God. En in het tweede gebod gaat het over het beeld van God dat wij hebben. Niet alleen, ik stip dat nu maar even aan, niet alleen maar een houten of een stenen beeld, maar ook wat voor beeld we in gedachten hebben van God. Is dat het Bijbelse beeld? Is dat het evenwichtige Bijbelse beeld? En dan in het derde gebod gaat het over de naam van God. En in het vierde gebod over de dag van God. En daarmee hebben we dan de eerste tafel eigenlijk even onder ogen gehad. Alles wat van God is. Zijn dienst, zijn beeld, zijn naam, zijn dag. Dat staat voorop. Daar begint de Heere mee. Als we even de lijn doortrekken vanuit het gebod naar het gebed. En we letten op de opbouw van het Onze Vader, het volmaakte gebed. Dan zien we daarin hetzelfde. Dat volmaakte gebed begint ook niet met wat tussen mensen of wat voor mensen is. Maar wat voor God is. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden en dan pas wat wij nodig hebben. Zo zien we het ook in de wet, want op de eerste tafel, de dingen van God, volgt dan de tweede tafel waarin wij allerlei voorschriften vinden voor onze verhouding tot de naaste. En we lopen ook dat maar even langs, het gezag van de naaste in het vijfde gebod. En het leven van de naaste in het zesde gebod. En het huwelijk van de vrouw van de naaste in het zevende gebod. Bezit van de naaste in het achtste. De goede naam van de naaste in het negende gebod. En dan in het tiende gebod als het ware een terugblik en een verdieping op al die geboden. Wel gemeente, dat is eigenlijk iets dat wisten wij wel. Twee tafelen, het gaat in ons leven altijd weer. Allereerst om onze verhouding tot God. Hoe staan we tegenover Hem? En vervolgens, hoe staan wij tegenover onze naaste? En misschien zeg ik het zo wel niet goed. Misschien moet ik wel zeggen, vervolgens, hoe staan wij tegenover God in de verhouding ten opzichte van onze naaste. Want dat is eigenlijk de bedoeling van Gods wet. Als het bijvoorbeeld gaat over het gebod, gij zult niet stelen, dan wil daar maar niet mee gezegd worden, hoe staan wij tegenover het bezit van onze naaste zo los van God. Maar hoe staan we tegenover God in de manier waarop wij met onze naaste omgaan. Want die naaste hebben we ook van God gekregen. Twee stenen tafelen. We zouden de wet van de Heere natuurlijk ook nog kunnen verdelen op een andere manier. En we hebben dat ook al gelezen. Twee tafelen, maar we kunnen ook zeggen 10 geboden. Of zoals Exodus 34 het letterlijk zegt, de 10 woorden. Dat is een Bijbelse uitdrukking. De 10 woorden, daarmee wordt bedoeld de 10 geboden. En die ziet u hier deze middag in zondag 34 boven de verschillende geboden geteld staan. Ik laat de indeling van die 10 geboden maar rusten. U weet misschien wel, in de Rooms-Katholieke Kerk heeft men een iets andere indeling. Heeft men het eerste en het tweede gebod samengevoegd en het laatste gebod gesplitst in 2 geboden. Het lijkt me niet zo heel belangrijk om daar uitvoerig bij stil te staan deze middag. Al is het natuurlijk wel zo, Calvijn heeft dat al opgemerkt, dat als het eerste en het tweede gebod samengevoegd worden, zoals Rome dat doet, het gebod tegen de beelden een klein beetje weggemoffeld wordt. En dat ziet u ook zijn uitwerking hebben in de Rooms-Katholieke Kerk. Wat ik nog even wil naar voren brengen als het gaat om onze tweede gedachte en aan het einde van die tweede gedachte is, de geboden van de Heere zijn soms maar heel kort. Dat geldt zeker voor die laatste geboden. Bijvoorbeeld het 6e, het 7e, het 8e gebod. Dat is maar een zinnetje. En als wij die korte zinnetjes horen, gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Dan zouden wij misschien heel makkelijk kunnen denken dat het de Heere daarin gaat om maar één zonde. Dat is de bedoeling niet. De Heere heeft die geboden niet zo kort laten formuleren om duidelijk te maken, er is eigenlijk maar één manier waarop u dit gebod kunt overtreden. Dat de Heere het zo kort en zo krachtig aanduidt, is om het ons des te beter in te prenten. En het is ook omdat de Heere eigenlijk in de geboden telkens het eindpunt aanwijst van een hele weg. Dan nemen we maar als voorbeeld dat 6e gebod, gij zult niet doodslaan. In het Hebreeuws staan er maar 2 woorden oorspronkelijk. Nog minder dan die paar woorden die wij in de vertaling hebben. Niet doodslaan. En dat woordje doodslaan heeft in de grondtaal de betekenis van niet tegen het recht in doden. Maar wat betekent dat nu? Wat wil de wet van de Heere als ze zo concreet één zonde, een hele erge zonde, aanwijst? Wat wil de Heere daarmee dan zeggen? Ik zei u al, het eindpunt van de weg van de zonde wordt aangewezen. Maar daar is een hele weg naar die zonde toe, die ook onder dat gebod valt. Als ons verboden wordt om dood te slaan, bedoelt de Heere niet alleen. En ik neem alleen maar dit gebod als voorbeeld. Dan bedoelt de Heere niet alleen het doodslaan. Maar, we hebben het vanmiddag gelezen vanuit Matteüs 5, de bergrede. Het gedeelte waar de Heer Jezus de wet uitlegt. En waar hij bijvoorbeeld dat 6e gebod ook aan de orde stelt. Als u het voor hebt, dan kunt u het zo volgen. Daar zegt de Heer Jezus, gij hebt gehoord dat tot de ouden gezegd is, gij zult niet doden. En dan gaat de Heer Jezus in het volgende vers zijn eigen uitleg aan dit gebod geven. En dan zegt hij, doch ik zeg u, zo wie ten onrechte op zijn broeder toornig is, die zal strafbaar zijn door het gericht. Dus daar gaat de Heere vanuit dat eindpunt van de zonde je hand slaan aan het leven van een ander. En daar zullen de meeste zo niet alle van ons voor bewaard zijn tot op dit moment. Maar dan gaat de Heere vanuit dat eindpunt terug naar onze gedachten, naar onze emoties. Als u ten onrechte toornig bent op uw broeder, op uw naaste, ten onrechte boos, driftig, vol haat, dan bent u, zegt de Heer Jezus, schuldig aan het gericht. Dus wat de Heer Jezus laat zien in zijn uitleg van de wet, en dat zijn dingen die moeten we zo in de inleiding op de wet van God ook bedenken, dat is, de wet gaat niet alleen over wat wij doen, maar de wet gaat ook over wat er in onze gedachten is. Wat er in ons gevoel, in onze emoties is, wat er misschien in een gedachte flits is. Even een gedachte van haat tegen een ander. En misschien dat u wel tegen uzelf zegt, maar dat mag niet. En u stopt die gedachte meteen zo ver mogelijk weg. En u dringt hem als het ware terug met de kracht die in u is. Maar die gedachte was er wel. En de Heer Jezus zegt, als de grote wetgever en als de handhaver van de wet van zijn vader, dan bent u schuldig aan het gericht. Ziet u, gemeente, hoe de Heere onze gedachten ook onder de wet laat vallen? En als wij al die 10 geboden één voor één horen, soms heel kort, dan moeten we bedenken, het gaat om onze gedachten evengoed. En niet alleen om onze gedachten, maar ook, het gaat ook over onze woorden. Want de Heer Jezus gaat nog verder in Matthäus 5. En dan zegt hij in het tweede gedeelte van vers 22, wie tot zijn broeder zegt, raka, dat is een Aramees woord wat betekent dwaas of leeghoofd. Raka, die zal strafbaar zijn door de grote raad. Maar wie zegt gij dwaas, die zal strafbaar zijn door het helse vuur. Dus de Heer Jezus komt ook bij onze scheldwoorden. Dan zijn we nog steeds bij dat 6e gebod. En een moordenaar die zich vergrepen heeft aan het leven van een ander, die staat schuldig aan dat 6e gebod, jawel. En het is vreselijk wat zo iemand aan verwoesting heeft aangericht in het leven van een ander. Maar iemand die in boosheid een scheldwoord op zijn lippen neemt en dat een ander toevoegt, de Heer Jezus zegt, die is ook schuldig aan datzelfde gebod. Die staat zelfs schuldig aan het helse vuur, zegt de Heer Jezus. Met andere woorden, laten wij niet licht denken over onze zondige gedachten en laten we niet licht denken over onze zondige woorden en onze zondige uitbarstingen, want ze vallen ook onder Gods wet. En dan nog iets wat de Heer Jezus zegt, en dat is het laatste in onze tweede gedachte. Dat is dat de Heer Jezus niet alleen op de diepte wijst, onze gedachten, onze woorden, maar dat hij ook wijst op de keerzijde van de wet. Elke wet, elk gebod in Gods wet heeft ook een keerzijde. Als de Heere zegt, gij zult niet doden, dan verbiedt hij niet alleen bepaalde dingen, het leven van een ander nemen, scheldwoorden een ander toevoegen, ten onrechte boos zijn op een ander, maar dan gebiedt de Heere ook dingen. Dan eist de Heere van ons ook dingen in de positieve zin, de positieve keerzijde van Gods gebod. Wat dan? Wat zegt de Heer Jezus daarvan? Vers 23... En volgende, zo gij dan uw gave op het altaar zult offeren en al daar gedachtig wordt dat uw broeder iets tegen u heeft, laat daar uw gave voor het altaar en ga heen, verzoen u eerst met uw broeder. De Heer Jezus tekent iemand die naar de tempel gekomen is om de Heere te dienen, om iets te offeren. En dan staat hij daar in de tempel en hij staat op het punt om het offer te brengen. En dan bedenkt hij opeens bij zichzelf, maar het is niet goed in mijn verhouding met hem of met haar. Er is een bepaalde vorm van een verstoorde verhouding. En dan zegt de Heer Jezus dat het nodig is om in dat geval te gaan naar die persoon en je te verzoenen met degene met wie de verhouding verstoord was, met wie iemand in onmin en in vijandschap leeft. Dus de keerzijde die de Heere aanwijst is, wees verzoeningsgezind. Ziet u, gemeente, hoe achter de geboden, achter die paar woorden van ieder gebod, een wereld aan gedachten schuil gaat. Zien we dat het gebod van de Heere inderdaad, zoals Psalm 119 het zegt, zeer wijd is, heel uitgestrekt is. Zien we, dat bedoelde Paulus toen hij schreef in de Romeinenbrief, dat de wet van God geestelijk is, dat de wet van de Heere inderdaad geestelijk is. Dat hij niet alleen onze uiterlijke betrachting vraagt, dat wij uiterlijk gezien naar Gods wet leven, maar dat de Heere in zijn wet ons hart opeist. Dat hij onze gedachten gevangen wil nemen onder de gehoorzaamheid van hem. Dat hij onze emoties onder zijn wet laat vallen. Dat hij onze woorden, ook woorden die we in drift of in een woedeuitbarsting spreken, dat hij die even goed onder zijn wet laat vallen. Zien we hoe scherp de Heer Jezus de wet gepreekt heeft. We gaan eerst zingen. 25, het tweede vers. Heere, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En wat er verder volgt. Onze tweede gedachte, gemeente, liep uit op, en dat moeten we altijd weer bedenken, dat de Heere zijn wet bedoeld heeft in zijn scherpte. Het is dus niet de bedoeling, en ik moet dat deze middag mezelf ook voorhouden op de preekstoel, het is niet de bedoeling dat wij de scherpe kanten van de wet van God wat afveilen. En dat wij die wet vervolgens wat laten heenkabbelen over ons leven of over de gemeente. En dat we misschien wel al te gemakkelijk zeggen, ja, maar het is toch ook goed om een stukje uiterlijke gehoorzaamheid aan de wet van de Heere te betrachten, want daarin wil de Heere toch ook zijn zegen in het uitwendige geven. Dat is wel zo, maar dat is in het licht van de eeuwigheid niet genoeg. De wet van de Heere wordt deze zondag en de andere zondagen niet voorgelezen en klinkt niet in onze oren met de bedoeling dat we keurige kerkgangers zijn die onbekeerd voortleven, met een onbekeerd hart voortleven en uiteindelijk met wat, en ik zeg dat vanuit liefde, gemeente, maar en die uiteindelijk met wat uitwendige wetsbetrachting voor eeuwig verloren gaan. Dat is de bedoeling van de Heere niet. De Heere wil dat zijn wet scherp gepreekt wordt. En wat is dan zijn bedoeling? Dat is het laatste wat we nog kort onder ogen willen zien. Wat zijn de drie bedoelingen van Gods wet? We hebben gehoord wie de ene wetgever is en hoe hij zijn wet gegeven is. We hebben gehoord hoe de wet ingedeeld werd. Twee tafelen, tenslotte drie bedoelingen. Wat zijn de bedoelingen van Gods heilige wet? Waarom wordt die wet zondag in zondag uit voorgelezen? Laat ik allereerst één misverstand wegnemen. Dat is niet om tegen ons te zeggen, doe maar zo goed mogelijk je best. Dat is het niet. Als we de wet zo zien en zo gebruiken, dan gebruiken we hem nog niet goed. Kijk, dat zit wel diep in ons, om de wet zo aan te horen, dat die wet bedoeld is als een ladder om naar de hemel op te klimmen. En zo zouden we heel makkelijk ook vandaag naar de wet van de Heere kunnen luisteren. Dat we zeggen, nou de Heere vraagt dit en de Heere vraagt dat en zus en zo. En als ik nu maar mijn uiterste best doe en zo goed mogelijk probeer om die wet te houden, volmaakt kan het niet. Dat gaat niet, want we zijn allemaal zondige mensen. Maar als ik nu mijn uiterste best doe en ik probeer tegen de zonde te strijden, ik probeer mijn leven zo in te richten dat het in overeenstemming is met Gods wet. Ja, gemeente, en dat bedoel ik met het scherpe. En dan zouden we misschien heimelijk kunnen denken, en dan neemt de Heere onze goede wil om die wet te houden met alle gebrek wel aan als een volkomen gehoorzaamheid. En dan zal de Heere ons er uiteindelijk ook nog wel voor belonen met het eeuwige leven. Maar de bedoeling van de Heere is niet om zijn wet te geven als een ladder. Nooit zult u op de ladder van Gods wet in de hemel kunnen aankomen. Nooit zult u langs die weg de eeuwige zaligheid kunnen bereiken. Vroeger of later zult u met die ladder omvallen. En daarom, als we nadenken over wat de bedoeling van Gods wet wel is, dan zeg ik het maar heel kort met drie bekende uitdrukkingen. Het is allereerst, en zo bedoelt de Heer zijn wet ook allereerst, als een kenbron van onze ellende. Dat is het eerste. De wet wil u niet iets in de hand geven om maar zo goed mogelijk uw best te doen. Maar de wet wil u laten zien. God wil u en mij door zijn wet laten zien hoe slecht wij zijn. Waar de schuld van ons leven ligt. Waaruit kent gij uw ellende? Is een van de eerste vragen uit de catechismus. En het antwoord is uit de wet van God. En Paulus schrijft het in de Romeinenbrief. Door de wet is de kennis der zonde. God geeft zijn wet allereerst als, u kent dat beeld wel, als een spiegel. Als een spiegel om daarin te zien wat God van ons vraagt en van ons eist. En dan niet alleen maar die uiterlijke richtlijnen die er natuurlijk ook zijn, maar ook de binnenkant van ieder gebod. Mijn gedachten, mijn woorden, de keerzijde van ieder gebod. En de Heere zegt eigenlijk, iedere zondag leg daar uw leven nu eens naast. Opdat wij zouden zien wie wij zijn voor God. En opdat we niet op een ladder zouden opklimmen, maar opdat we zouden buigen voor de Heere. En het zouden belijden en zouden erkennen, Heere, ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen. Dat is geen vrijbrief om te zondigen. Want we mogen wel bidden of de Heere ons voor de zonde wil bewaren, maar ook al worden we voor heel veel zonde bewaard, wat is er niet in ons hart? Ik ontmoette eens een vrouw en die vrouw had zo'n keurig, netjes leven. Het was een oudere vrouw. En ze had, om zo te zeggen, heel weinig voor het oog waarvan je je kon voorstellen dat ze daar zonde mee deed. En ik sprak haar, want ik bezocht haar als dominee. En Ze vertelde hoe ze vaak bezig was met het woord van God en dat woord las en overdacht. En aan het begin van de dag en midden op de dag en aan het einde van de dag. En dat was geen sleur, maar daar was haar hart echt bij betrokken. En toen sprak ze in een van die gesprekken over haar zonde. En toen dacht ik zal het toch eens proberen. Toen zei ik, maar u begrijpt dat ook, dat bedoelde natuurlijk. Ik zei, u hebt toch eigenlijk helemaal niet zoveel zonde, denk ik. Want als ik zo naar uw leven kijk, dan is er zoveel wat allemaal in overeenstemming is met de wet van de Here. Toen zei ze, dominee, u moest eens weten, weet u wat steeds meer gaat spreken. Zelfs die gedachten flitsen die door je heen gaan. En die je heel snel weer van je afduwt. Omdat je weet dat het in strijd is met het woord van God. Wie ben ik toch? En als ik dan zie, zei ze, waar het uit voortkomt, uit mijn hart. Die vuile bron van alle wanbedrijven. Kijk, het is nodig, gemeente, dat de wet ons ontdekt aan onze zonde. Dat wij daaruit leren onze zonde. En dat wij aan het einde van de wetslezing en aan het einde van de dienst op de zondagmorgen niet denken, nu heb ik, om zo te zeggen, weer een 7 gehaald of een 8 gehaald voor de wet van God. Maar dat wij ons schuldig zouden leren kennen voor de wet van de Heer en tegenover God. En weet u wat de bedoeling daarvan is? Gods bijzondere zorg voor uw zaligheid en die van mij. Want de Heere wil mensen verootmoedigen. En hij wil mensen hun schuld en hun zonde aanwijzen en leren. Maar wel met een bedoeling. Dat wij het leven zullen zoeken buiten onszelf. En dat brengt bij het tweede doel van de wet. De wet is een spiegel. Een kenbron van de ellende. Dat was het eerste. Maar het tweede is, de wet is ook een tuchtmeester tot Christus. Dat is een Bijbels woord, tuchtmeester. Dat was kinderen in de tijd van de Bijbel en ook van de tijd van het Nieuwe Testament een heel bijzondere figuur in de wereld van die dagen. Tuchtmeester. Als je in de tijd van de Bijbel van het Nieuwe Testament naar school ging, de rijkere jongens gingen in ieder geval naar school, moesten naar school, maar die hadden daar misschien wel, net zoals kinderen deze zondag, die hadden daar zo niet altijd zin in. En wat deed dan een rijke vader of moeder als een kleine jongen naar school moest gaan? Dan gaf hij hem aan een van zijn dienaren, van zijn slaven. En een rijke Romein had in die tijd meerdere dienaren in zijn huis. En een van die dienaren die had de taak van tuchtmeester. Of zoals het er in de grondtaal letterlijk staat, pedagogos, pedagoog. De meesten van u herkennen dat woord wel. En zo'n slaaf moest zo'n kleine jongen die niet naar school wilde, of die misschien als die op weg ging naar school wel kon verdwalen in de grote stad, of die onderweg allerlei andere dingen tegenkwam waar die liever naartoe ging, die moest zo'n kleine jongen meenemen, aan de hand nemen en die moest hem op school brengen. En als die jongen niet naar school wilde gaan, dan was het in die tijd ook wel gebruikelijk dat zo'n pedagogos, zo'n tuchtmeester, zo'n kleine jongen eens een tik gaf. Een pedagogische tik. Wel, dat woord gebruikt apostel Paulus in de Galatenbrief voor de wet. De wet is zo'n tuchtmeester. Zo'n tuchtmeester die een mens brengen moet en wil, waar een mens in zijn dwaasheid en zijn onwilligheid vanuit zichzelf nooit zal komen. En waar is dat? Wat zegt Paulus daarvan? Want de wet is de tuchtmeester tot Christus. Kijk, en dan komen we terug bij wat ik zojuist zei. De wet wil ons laten zien. En misschien vond u dat wel iets waarvan u zei, nou dominee, moet dat nou zo? De wet wil ons laten zien hoe slecht wij zijn door de zonde. Ja, maar zo is het wel bijbels gesproken. Maar de wet wil ons ook laten zien dat het aan onze kant, als het gaat om het ons houden aan de wet en om het gehoorzamen aan Gods wet, een verloren zaak is. De wet wil uiteindelijk ons brengen op die plaats waar we als een wetsovertreder buigen aan de voeten van de Heer Jezus Christus. De wet wil ons bij hem brengen als de grote wetsvervuller. En daarvoor is nodig, gemeente, dat ik echt leer in het licht van Gods wet dat ik geen van Gods geboden gehouden heb. En dat ik voor Gods heiligheid en in het licht van Gods wet helemaal niet bestaan kan. Dat alle grond als het ware op dat punt onder mijn voeten weggeslagen wordt. Opdat ik de grond, de enige grond zal zoeken in het werk van de Heer Jezus Christus die de wet volkomen gehouden heeft als borg in plaats van schuldige zondaren. En de vraag die deze middag zo tegen het einde van de preek aan u en mij gesteld wordt is: wie van ons, en laten we die vraag dan maar heel persoonlijk op onszelf betrekken, mogen wij Christus kennen als het einde van de wet? Mogen wij Christus kennen als de grote vervuller van de wet, ook voor ons? Want daar wil de wet al beschuldigend en al veroordelend en alles van mij afkeurend en doorstrepend, maar daar wil de wet mensen brengen. En dan begrijpt u dat het toch in een bijzondere weg, in een bijzondere zorg van God voor de zaligheid van mensen is, dat hij die scherpe wet en die veroordelende wet laat klinken. Dan begrijpt u, denk ik ook, gemeente, dat het heel onbarmhartig is om de wet niet scherp te preken. Om de scherpe kantjes eraf te veilen. Om de wet wat over ons heen te laten golven en te laten kabbelen, zodat we er rechtop bij kunnen blijven staan. En onszelf kunnen handhaven. Als dat zou gebeuren, gemeente, ten gevolge van de prediking, dan zou ik dat buitengewoon ernstig vinden. En dan mag u me er zeker op aanspreken. Als de wet niet scherp gepreekt wordt, maar de scherpe dingen er zo afgeveild worden dat de wet u, om zo te zeggen, in leven laat buiten Christus. Dat je gewoon voort kunt leven en dat je zo voor jezelf kunt denken, nou, maar het valt allemaal wel mee en ik doe mijn best wel. De Heere wil ons, en dan gebruik ik nog een wat scherper woord, de Heere wil ons uiteindelijk door de wet aan de wet laten sterven. Dat wil zeggen dat we echt komen op de plaats waar we zeggen, Heere, als het nou van mijn gehoorzaamheid moet afhangen, dan kan het nooit meer. Dan kan het nooit meer. Ik heb tegen u zwaar en menigmaal misdreven wat het verleden betreft. Maar als ik vooruitkijk, dan is er van mij ook helemaal geen verwachting. Want als ik in mijn hart blik bij het licht van uw geest, dan weet ik dat in mij, dat is in mijn vlees, helemaal geen goed woon. Als ik de wet van u moet vervullen, dan kan het niet meer. Maar als je dan toch mag zien op Christus als de grote vervuller van de wet. Nou, ik hoop, gemeente, dat er velen zijn in Kralingen, dat u alle daar kennis van mag hebben. Dat u de Heer Jezus Christus dan met ogen van het geloof gaat volgen, want dan worden die 33 jaren van zijn leven ook zo kostbaar. Niet alleen zijn geboorte, zijn komst in deze wereld, niet alleen zijn sterven, zijn betaling voor de zonde, maar ook dat hele leven, alle geboden van God volkomen gehouden. En als je dan toch eens een keer met je hart gebracht wordt bij de Heer Jezus, die daar op de laatste avond voor zijn sterven zegt, Vader, ik heb het werk voldaan, volbracht dat gij mij gegeven heeft. Ik heb uw naam verheerlijkt op de aarde. En je mag in het geloof zeggen, en ook voor mij. dan ligt daar zo'n vreugde in. Daar ligt daar zo'n diepe vrede in. Als u de hand van het geloof eens mag leggen op die borg die alles volkomen volbracht heeft. En die al van jongs af aan helemaal gericht was op de wet van zijn vader. 12 jaar oud. En zijn moeder bezorgd over hem. We hebben u gezocht. Wist ge niet dat ik moest zijn in de dingen van mijn vader, de wet van mijn vader. Heel zijn leven gericht op de wet van God. Ik draag, zegt Psalm 40, en daarin is Christus aan het woord. Ik draag uw heilige wet in het binnenste ingewand, in mijn hart. Nou gemeente, daar wil de wet u uiteindelijk brengen. En ik weet, daarvoor moet het evangelie ook gepredikt worden, want de wet alleen, ja, die zal een mens alleen maar beschuldigen, maar de wet wil me als het ware failliet laten gaan met alles wat voor mezelf is. En al mijn eigen godsdienst. En het evangelie opent het zicht op de gekruisigde en op de gehoorzame Christus. Mag uw heerlijkheid in hem zien. De moordenaar aan het kruis had alles verzondigd. Was 5 voor 12 of 1 voor 12 op de klok van zijn genadetijd. Hij had alles verzondigd, geen van Gods geboden gehouden. Ook nog eens letterlijk in zijn leven. En toen mocht hij op dat allerlaatste moment door het geloof alles zien in Christus die de wet volkomen vervuld had. Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij nam de toevlucht tot Christus. En dat is nodig. Heere, gedenk mijner, als ge in uw koninkrijk gekomen zult zijn. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En gemeente, wij weten niet of wij niet zijn op het moment dat het 1 voor 12 op de klok van de genadetijd is. Want wij weten de toekomst niet. Iemand heeft van die moordenaar aan het kruis is gezegd. Er staat er 1 in de Bijbel. Opdat een mens in zijn uiterste niet zou wanhopen aan de mogelijkheid om dan nog zalig te worden. Want dan kan het nog. Maar er staat er ook slechts 1. Opdat we niet in zorgeloosheid al deze dingen, de bekering, het vluchten tot het Lam, zouden uitstellen. En onverzoend zouden sterven. De wet wil ons brengen bij een alles volbracht hebbende Christus. En dan, en dat is de derde. En daar zeg ik maar 1 zinnetje over, want dat werken we dan als de Heer het geeft de komende weken wel uit. En dan, maar ook dan pas, wordt de wet echt een leefregel voor de dankbaarheid. Een lamp voor uw voet, een licht op uw pad. Dan wordt het een leefregel der dankbaarheid. De Heer geeft het ons allen. Amen. Heere, zou u het woord willen zegenen. U hebt nog willen helpen. Heb dank, ootmoedig dank voor uw ondersteuning. Onverdiend. Heere, zegen uw woord en werk het uit. En geef dat wij de wet, Heere, met ons hart mogen horen. En dat wij amen mogen leren zeggen op het oordeel en op het vonnis van de wet. Maar dat die wet ook de tuchtmeester mag zijn tot Christus. En dan ook een leefregel voor de dankbaarheid. Bewaar ons als we van hier gaan, Heere. Neem een ieder van ons voor uw rekening. Sterk en help ons in deze pas begonnen week. Gedenk in het ziekenhuis. Gedenk als we morgen zuster Van Dam moeten begraven. Heere, geef u te spreken. En geef dat ook de uitgangen van die dag mogen juichen. Tot uw eer. En dat om Christus wil. Amen. Psalm 121, het eerste vers, is nog het gebed van onze slotzang. Ik sla de ogen naar het gebergte heen, van waar ik dag en nacht des hoogste bijstand wacht. Mijn hulp is van de Heere alleen. 121 vers 1. Ontvang met een bindend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.